dat is natuurlijk weer 490. En dat is eigenlijk het thema voor ons persoonlijk als christenen. We hebben daar gezongen in vers 1, als het bezuinigenschal des Heren klinkt en Jezus' komst is daar, als de stem van de archangel klinkt in het rond en de lucht vervuld is met het gezang der heilige engelenschaar en het refrein als het bezuinigenschal des Heren wordt gehoord, zijt gij dan voor zijn komst bereid. En dat is eigenlijk de tekst waarmee ik graag wil beginnen in de Heilige Schrift. In 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. Want dat is eigenlijk voor ons de hoop die we hebben die ons ook reinigt. En laten we die bij beginnen. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. En met iets positiefs beginnen, want er zijn genoeg negatieve dingen waar we ons tegenwoordig over kunnen opwinden. Allerlei ongerechtigheid, ik zal het maar zo zeggen, als jullie misschien geroepen zijn om te preken en je wordt nooit boos, je wordt nooit echt vertoornd in alle onrecht en rotzooi die er tegenwoordig gepubliceerd wordt en rondgaat, dan is er iets mis met een christen tegenwoordig. Een normale man tegenwoordig die niet vertoornd wordt over al het grove onrecht en leugen en het bedrog, dat er tegenwoordig plaatsvindt, ook soms onder de naam van Christus, dan is er iets mis met je. En ik nogmaals, men zegt van ja, je mag toch niet toornig worden als christen, ik denk het wel. Efeze 4 zegt, je moet alleen de zon niet over die opwelling van je toorn laten ondergaan. Amen. Met andere woorden, je mag best wel eens een keer, als er grove onrecht wordt, de Heer werd ook vertoornd. Toen hij daar met een zweep de tempelplein leeg sloeg, vanwege al het onrecht dat daar in het huis van zijn vader, in de naam van God natuurlijk, plaatsvond. En ik denk tegenwoordig dat er zoveel smerigheid gebeurt in de naam van de wet of in de naam van religie, dat het normaal is als een normale man met een normaal verstand, een nuchter Nederlands verstand, af en toe eens behoorlijk vertoornd wordt en het ook even eruit gooit. Dus nogmaals, zorg eenvoudig voor dat je dat niet meer dan 24 uur bij je vasthoudt. Onze hoop is toch dat de Heer is komen zal om ons tot zich te nemen. En dat vinden we in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5, vers 13. Dat is een zaak die ik nooit goed heb begrepen als goed gereformeerd jongetje in de gereformeerde kerk. Sterker nog, er werd nooit over gepreekt. En u kent natuurlijk de standaard drie punten in 1 Korinthe, dan heb je 13, dan heb je het geloof en de liefde. De liefde die blijft en de hoop. En de hoop werd ons altijd geleerd, ja, je hoopt dat je ooit het gaat maken, dat je het gaat bereiken, dat je de hemel binnen kunt komen. Dat wacht ik, was de hoop. Maar de hoop niet. De hoop wordt heel anders gedefinieerd in de schrift. En laten we 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4 vers 13 lezen, in het kader van het thema de toekomst. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Hier komt het woordje hoop weer naar voren. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bezuin Gods nederdalen van de hemel en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen we altijd met de Heere wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Vader, we komen nogmaals tot u om u te danken voor de troost die u door uw Heilige Geest en door uw Heilige Schrift ook geeft. Dat onze hoop niet een berekenen is van de tekenen der tijden, van alle ellende die deze wereld nog tegemoet gaat, omdat ze zich bewust als wereldsysteem, als volken tegen u stellen en tegen uw gezalfde Jezus Christus stellen. Maar dat onze hoop is dat de Heer Jezus als bruidegom komt voor zijn bruid en dat wij hem tegemoet gaan in de lucht en dan voor eeuwig met hem in het Vaderhuis de eeuwigheid mogen doorbrengen. Vader, wilt u die hoop levend houden? Wilt u ons helpen om ook alle vragen en zaken die dat misschien een verhindering zijn op te lossen aan de hand van uw schrift, dat we ons mogen stellen op grond van uw woord, onder uw autoriteit, dat we daarin ook zoals Henoch met u mogen wandelen, totdat ook een Henoch met u opgenomen werd en niet meer was op deze aarde. Vader, nogmaals wilt u uw zegen doen toekomen in de komende uur. In de naam van uw Zoon Jezus Christus willen we u bidden. Amen. Nou, Henoch is eigenlijk het beste voorbeeld van iemand die in het Oude Testament niet gestorven is, omdat hij een beeld is van de opname van de gemeente. En nogmaals, je begint met het Nieuwe Testament, dat zijn de feiten, en dan gaan we terug naar het Oude Testament en dan kijken we als beeld of type wat daar in het Oude Testament van is. En een voorbeeld van een man, het beste voorbeeld denk ik van een man die een beeld is van de gemeente, is Henoch. Ik lees even de referenties over Henoch in Genesis hoofdstuk 5. Dan lezen we, Henoch leefde in vers 21 65 jaar en hij gewoon Methuselah. En Henoch wandelde met God. Nadat hij Methuselah gewonnen had, 300 jaar en hij gewoon zonen en dochters. Zo waren alle dagen van Henoch 365 jaar. Henoch dan wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. Dat is alles wat er over Henoch in het Oude Testament staat. En twee keer lezen we, hij wandelde met God. Nou, we hebben een conferentie over de toekomst. We zullen een aantal dingen bespreken die misschien nieuw zijn. Een paar dingen misschien niet nieuw zijn. Maar ik hoop dat je één ding meeneemt. Hoe te wandelen met God. Dat is bij verreweg het allerbelangrijkste. En dat is iets wat eigenlijk tegenwoordig heel erg ontbreekt. Dat is de reden waarom je tegenwoordig al die shows ziet in veel gemeenten. Of een heel sterke benadruk op uiterlijk vertoon. Dat men daardoor denkt, hij gaat met God. Maar met God wandelen betekent eigenlijk van moment tot moment in gemeenschap met de Heer, in je gedachten, in je woorden, in je handelen, met hem te mogen leven. Nou, je moet natuurlijk eerst opnieuw geboren worden, dat is duidelijk. Door bekering van zonde en eigen gerechtigheid tot de levende God en door geloof alleen in het volbrachte werk van Jezus Christus op het kruis eens en voor eeuwig gebracht, zo wordt een mens een kind van God. Zoveel als er hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden die aan zijn naam geloven. Maar daarna is het punt van, hoe kun je nu als opnieuw geboren kind van God met hem wandelen? In je werk, in je studie, in je huwelijk, in je opvoeding van je kinderen. In alle aanvallen die er op je als persoon gedaan worden, met de Heer wandelen. En dat is wat Henoch hier ons laat zien. En het wordt twee keer gezegd van Henoch en daarna zien we, hij was niet meer. God nam hem weg. Nou, vergelijken we dat even met Hebreeën hoofdstuk 11. Dan zien we de geloofshelden. En bij de geloofshelden wordt ook Henoch genoemd. In Hebreeën 11 vers 5. Hebreeën hoofdstuk 11 vers 5. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had, want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Dat is een andere interessante zaak, wat je dus in het Nieuwe Testament ziet, is dat soms worden de dingen gezegd die niet in het Oude Testament genoemd worden. Want we hebben niet gelezen in Genesis 5 dat hij goden behaagde, hij wandelde met God. Nou, waarschijnlijk moet hij daarom God behaagden, maar dat staat er niet in het Oude Testament, dat laatste gedeelte. Dus hier zien we iets wat ik noem een voortschrijdende openbaring in het Nieuwe Testament betreffende deze Henoch. Hij behaagde God. Nou, het eerste punt is, hoe kun je als zondaar God behagen? Dat kun je niet, dat is onmogelijk. Met uitzondering als je op grond van genade, op grond van geloof, zoals Henoch, tot de levende God komt. Nou, hij behaagde God en ik vermoed ook dat het verbonden is met wat Henoch gekend heeft van zijn overgrootvader Adam. Hij moest God dichterbij komen door een offer te brengen. En niet een offer van de vruchten van de aarde, zoals Kain, maar, die was een akkerbouwer, maar met een lam. Een verwijzing naar het lam van God, zoals Johannes dat zegt, wat de zonde de wereld wegneemt. Want al in de Hof van Eden heeft God onschuldig bloed vloeien laten door Adam en Eve, nadat ze zichzelf eerst bedekt hadden met vijgenbladeren. Dus een beeld van de eigen werken, eigen religie. Daarna heeft God gezegd, nee, ik ga een onschuldig dier doden, ik vermoed een lam. En hij heeft toen de naaktheid van Adam en Eva bedekt met dierenvellen. Een verwijzing naar het offer van Christus, dat daar een onschuldig mens, het lam van God, moest sterven, om met zijn bloed onze zondeschuld te bedekken. En ik vermoed dat Henoch zo God heeft behaagd, want ook Henoch had zijn zonde, zoals ieder van ons. Maar hij behaagde de Heer, hij kwam tot de Heer op zijn voorwaarden en we zien daarin dat hij met God wandelde. En God heeft hem weggenomen. Maar daarvoor die wegname, voor die opname, heeft hij een getuigenis gehad. Hij behaagde God. Dus we kunnen het eerste punt weten dat we ook eens weggenomen worden op één voorwaarde, als we God behagen. En je kunt alleen God behagen, onafhankelijk van hoe je geboren bent, door tot hem te komen door het bloed van het lam van God, de Heer Jezus Christus. Want dat bloed is het bloed van God zelf, wat hij gegeven heeft voor de verzoening van de zonden van deze wereld. Maar er is nog iets wat er overheen nog gezegd wordt. En dan gaan we een beetje verder naar Judas. Judas, de halfbroer van Jezus Christus, heeft ook een brief geschreven. En die vinden we in Judas, het boek voor Openbaring, Judas vers 14. En dan zien we weer wat ik noem een voortschrijdende openbaring. Want hier wordt iets gezegd van Henoch wat niet in het Oude Testament genoemd wordt. Wordt in het Nieuwe Testament genoemd. Judas 14. En van deze heeft ook Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd zeggende, zie de Heer is gekomen met zijn vele duizenden heiligen, om gericht te houden tegen allen en te straffen alle goddelozen onder hen vanwege al hun goddeloze werken die zij goddelooslijk gedaan hebben en vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Dus hier wordt vier keer het woord goddeloos genoemd in vers 15. Nou, wat heeft Henoch nou? Henoch was een prediker, een straatpreker. Want er waren geen kerken in die tijd. En hij heeft dus tegen zonde en goddeloosheid duidelijk gepredikt. En wat was het probleem van die zondaars? Vers 15, die goddeloze zondaars hebben harde woorden tegen hem gesproken. Tegen de levende God. Dat is voor de zondvloed. En hij spreekt erover, de Heer is gekomen met zijn vele duizenden heiligen. En dat was een oordeel wat God dus eigenlijk in Henoch al geprofeteerd had. Nou, als we dat eens proberen een beetje aanschouwelijk te maken. En dan probeer het maar zo te doen. Als je hier hebt ongeveer 4004, zegt Bishop Usher, die een hele tijdrekening gemaakt heeft in de 17e eeuw. Als je hier Adam plaatst ongeveer. En dan nemen we ongeveer hier de tweede Adam, of de laatste Adam, Jezus Christus, wordt de tweede Adam genoemd. He, want hij was naar het beeld van God gemaakt. Dat heeft hij verloren door de zonde. Wij hebben nu al het beeld van Adam, Romeinen 5. Maar hier heb je de tweede Adam en hij is van nature zonder zonde geboren. Hij had het beeld van God van nature. En als je naar Noach neemt, men scheelt, denkt ongeveer zo 2300 ongeveer zou de vloed geweest zijn van Noach. Dus Henoch, die was daar voor die zondvloed. Hier. En hij spreekt van een oordeel tegen goddeloze zondaars die harde woorden tegen hem, tegen de levende God, gesproken hebben. Maar er is ook een profetie naar de wederkomst, want hij zegt in vers 14, de Heer is gekomen met zijn vele duizenden heiligen. Nou, wanneer was dat? Wanneer is hij met vele duizenden heiligen gekomen? Dat is een profetie die nog moet toetreffen. Nou, wij zijn nu, nemen we aan, 2000. En we zijn in 2012 hier. Nou, ik weet niet wanneer de opname zal zijn. We hebben dat gelezen in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. Maar nemen we aan, die komt ergens hier. Dat is een opname, zoals Henoch ook hier eigenlijk opgenomen is als een beeld van dat. Maar hij zegt hier, de Heere komt met 10.000 heiligen. Maar in 1 Thessalonicenzen, we zullen het nog eens bespreken, dan komt hij niet met heiligen, wij gaan hem tegemoet in de lucht. Zoals Henoch hem tegemoet ging. Maar, dus we zullen zien, er is een periode van, er is een discussie over, sommigen zeggen 3,5, sommigen zeggen, dat is in ieder geval 3,5 jaar, grote verdrukking. Sommigen zeggen 7 jaar. En daarna komt de Heer inderdaad naar het Nieuwe Testament terug met duizenden van zijn heiligen. En die heiligen, dat zijn wij. Engelen. Want we zullen zijn als de engelen, als we opgenomen worden. Dus er komt een moment, en dat wordt dan de wederkomst. Van Jezus Christus genoemd. Dat wordt de opname genoemd hier. Dat gedeelte hier. En dat is eigenlijk de opname als beeld al in Henoch geweest in het Oude Testament. Maar dan komt er een vloed hier, een oordeel van God. Dat is een oordeel. En wat was er gebeurd hier? Genesis 6. De kinderen van God die kwamen naar beneden en zochten gemeenschap, seksuele gemeenschap, met de dochters der mensen. En Jezus Christus zegt, zo het was hier, zal het zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Nou, hier komt Jezus terug als Zoon des Mensen. En hij komt daar terug om een koninkrijk op te richten. En dat is wat je vaak ziet in de evangelie, het koninkrijk der hemelen. De hemel is iets tastbaars. Het melkwegstelsel is iets tastbaars met tastbare planeten. Dus er komt een koninkrijk waar geen einde zal zijn, dat zullen we later nog bespreken. En daar zal de Heer, naar Openbaring 20, 1000 jaar gaan regeren. Wordt ook wel genoemd millennium. Van het woord mil, of m, is in het Latijn 1000. Dus het oordeel wat na die opname gaat komen, hier was het een zondvloed. En hier heb je dan wat de Bijbel noemt grote verdrukking. En als je zegt, nou, ik wil wel eens Openbaring gaan lezen. Nou, als je Openbaring 6 tot en met 19 leest, heb je daarin eigenlijk de 10 plagen die in Egypte kwamen toen Farao weigerde het volk van God onder Mozes uit te laten trekken. Die 10 plagen, ook dat zijn een beeld, komen terug in de nabije toekomst op deze aarde en die worden beschreven in Openbaring 6 tot en met 19. En we zullen ook over Openbaring een aantal dingen zeggen. Maar het belangrijkste wat u zou dienen te herinneren is dat in Openbaring je 4 keer een beschrijving hebt in deze hoofdstukken, 6 tot en met 19, over de wederkomst van Jezus Christus. En de periode die eraan vooraf gaat. 4 keer ga je er doorheen. Dus niet chronologisch. En waarom is dat zo? Want je hebt hier bij zijn, dit is de eerste komst van Jezus Christus. Wat doet de Heer? Hij geeft 4 evangeliën. Hij geeft Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Die zijn niet chronologisch. Als je Matthäus klaar hebt, dan ga je weer met Marcus beginnen. Begin je met zijn begin van zijn dienst. Het einde van Marcus is hij opgevaren naar de hemel. Lucas begin je met de aankondiging van zijn geboorte, of de geboorte van Johannes de Doper. Dus je gaat 4 keer eigenlijk door zijn leven heen. En dat is heel belangrijk om ook het boek Openbaring te begrijpen. Openbaring 6 tot en met 19 ga je 4 keer door de periode van oordeel, zoals we gezien hebben bij Noach, en dan zijn wederkomst. Nou, dat wordt in vier thema's behandeld. We zullen dat niet in detail nu bespreken, maar de eerste is geloof ik de zegels. Je hebt zeven zegels. Dan heb je zeven bazuinen. Dan heb je eigenlijk zeven schalen, heet dat. Schalen van de toorn van God. En dan heb je nog het thema antichrist of het beest. Antichrist. Het is één hoofdstuk, dat is Openbaring 13. Dat zijn de vier, zeg maar, beschrijvingen die de Heer geeft in de nabije toekomst nadat de gemeente is opgenomen. Dat is nogmaals, Openbaring is niet een erg heel moeilijk boek om te begrijpen, is moeilijk om te geloven. We zullen zo nog wat zeggen over de drie verschillende opvattingen, over hoe je het boek Openbaring moet lezen. Maar dat boek is niet echt moeilijk. Het is nogmaals moeilijk om te geloven. En Openbaring is het boek wat het Oude Testament opent. Dit boek, als je dus dit begrijpt, de verdrukking en de wederkomst en daarna duizend jaar rijk, als je dat begrijpt, dan opent dat boek Openbaring op het Oude Testament. Want het thema in het Oude Testament is niet de kruisdood van Jezus Christus. Het thema in het Oude Testament is Gods Zoon, de Messias, die komt om de vijanden van God te oordelen, de vijanden van Israël te oordelen, en dan op aarde een vredesregering aanbrengt. Nou, dat is het beste voor ons te begrijpen. Wij hebben het niet meegemaakt, denk ik, niemand hier, maar onze ouders of voorouders, die hebben de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Weer 5 jaar ben je dus bezet gebied geweest. Eigenlijk onder een Romeinse overheersing, want Hitler was een Rooms-katholieke Oostenrijker. Nazis waren katholiek, Rooms. De hele natie, de meeste jongens in de natie, dit waren katholieke jongens. Van Goebbels tot Himmler. Vernietigingskampen waren ook alle in katholieke gebieden. 5 in Polen en 1 in Oostenrijk. Auschwitz, Sobibor, Majdanek, waar zijn ze nog? Ze komen nog 1 of 2. Theresienstadt. En wat je ziet dan, dat wij hebben die overheersing gehad. Dat was hetzelfde de toestand in de tijd van Jezus Christus. Het was een Romeinse overheersing. Dus die mensen daar, de apostelen, speciaal Petrus, die verwachten dat de Messias het Romeinse overheersing zou verbreken en dan als een politiek militair leider vrijheid zou geven voor dat land. Wat wij in 1945 via de Canadezen en Amerikanen hebben gekregen. Dat is wat ze verwacht hadden. Maar, zegt de Heer, je hebt één ding vergeten. Eerst moet de Messias komen om voor de zonden van Israël zijn bloed te vergieten en die weg te doen. Want we hebben gezien bij Adam en Eva in Genesis dat God maakte dierenvellen om hun naken te bedekken. Laten we dat nog eens even bekijken. In Genesis hoofdstuk 3, dacht ik, is het. Ja, Genesis 3, vers 21, dan is het eerste keer eigenlijk dat je daar al een verwijzing ziet naar de Messias, die eigenlijk ook al in vers 15 genoemd wordt. De Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. En wat hadden ze eerst gedaan? Eerst hadden ze daar een vijgenboombladeren schort gemaakt in vers 7 van Genesis 3. Toen werden hun beide ogen geopend en ze werden gewaar dat zij naakt waren en ze hechten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. Dus in Genesis 3 vers 7 een beeld van eigen gerechtigheid, werken, eigen religie, de vijgenboom. Nou, in Matthäus 24 wordt de vijgenboom genoemd als een beeld van Israël, ongelovig Israël. Zoals nu Israël in het land is, dat zijn ongelovige Joden. Ze zijn wel heel religieus, maar ze geloven niet aan Jezus als de Messias. Ze hebben niet die 10 geboden, ze hebben 600, meer dan 600 geboden die ze moeten houden om God, denken ze, een genoegdoening te doen. Nu, hier zien we in Genesis 3, vers 7, de eerste keer religie. En wat gebeurt er dan? Vers 9 en vers 8, de Heer gaat door de hof. En hij zegt, Adam, waar zijt gij? En Adam zegt dan, ik verberg mij, want ik vreesde, ik ben naakt. Dus hij wandelde niet meer met God. Zie je dat? Zonde breidt je relatie met de Heer. En dan ga je in uiterlijke vertoon, in religie, in dingen die je moet doen. En dat werkt niet. En wat zegt de Heer dan? Een beetje verder in Genesis 3. Hij zegt, ik maak voor jullie rokken van vellen. Dus een onschuldig dier moest sterven. En God neemt het initiatief en bedekt ze met het bloed van een onschuldig dier. En dat zie je eigenlijk bij Kaïn en Abel ook doorkomen. Je kunt misschien hier vanaf zeggen, van Adam, hier hebben we Abel. En hieronder is Kaïn. En dat zijn eigenlijk twee richtingen, kan je ze misschien nemen, zo en zo. Kaïn staat eigenlijk voor de natuurlijke vleeselijke mens, Esau. Farao was ook religieus. De Romeinse keizers waren zeer religieus. Die hebben allerlei verschillende goden gehad. Tegenwoordig zou je kunnen zeggen islam, boeddhisme, hindoeïsme, katholicisme, judaïsme, protestantisme, orthodoxisme. Dat zijn allemaal dingen die mensen doen om God te behagen. En uiteindelijk eindigt dat in de hel. En je kan het vergelijken met de moordenaar op het kruis, maar die links naast Jezus Christus hing, ja, die heeft de Heer gelasterd en geloofde niet in hem en ging naar de hel. Die andere groep mensen, die zijn, zoals Abel was een schaapherder, die kwam tot de Heer met een van de eerstgeborene lammetjes. Een beetje verder, onder de tijd van Noach, na de zintvloed, kwam naar buiten en heeft een offer gebracht van de eerstgeborene dier. Dat was in 2300 voor Christus. Dan komt een Abraham, 2000 voor Christus. En hij trekt uit Galdea en hij brengt vaak offers. Dat doet Isaac, dat doet Jacob ook. Dan zien we rondom 1500 voor Christus, en natuurlijk misschien nog het meest mooie voorbeeld, als hij daar in Genesis 22 gevraagd wordt om zijn enige geboren zoon te offeren. Op het moment dat hij op de berg Moria, waar later de Heer waarschijnlijk gekruisigd wordt, bereid staat om zijn zoon een mes in het hart te steken, zegt de engel des Heer, ho, nu weet ik dat je mij gelooft. He, omdat Abraham eigenlijk geloofde dat als hij zijn zoon zou doden, God in staat was om die zoon weer van de dood op te wekken. Zegt Hebreeën 11. En dan komt daar een tijdje later een Mozes. En die moet bij de tiende plaag het bloed van een onschuldig lam aan de beide bovendorpels en de buitenkant van de deur strijken. En dan wordt de eerstgeborene niet gedood. Want het lam moest Gods toorn op zich nemen. Dan zien we Jesaja. Die komt dan, hier hebben we Mozes. Hier hebben we dan ongeveer 700 jaar voor Christus Jesaja. Nou, we kennen allemaal Jesaja 53. Het hoofdstuk over de lijdende knecht des Heren. We gingen alle in de verkeerde richting op. En de Heer heeft ons alle ongerechten op hem doen toekomen. Hij ging als een lam dat zijn mond opent naar de slachting. Een heel hoofdstuk. En het interessante daarvan is dat als je dat bekijkt, is dat in de verleden tijd geschreven, die profetie. Heb je dat wel eens bekeken? Dat is heel bijzonder. Dat de Heer vaak profetieën beschrijft, en we weten dat het heeft een verwijzing naar Jezus Christus, maar die schrijft hij in de verleden tijd. Ik heb wel eens zo gedacht dat als je dan de schrift leest, en Jesaja bijvoorbeeld, die is daar 700 jaar van Christus, en de Heilige Geest zegt, oké, Jesaja, schrijf nu op het volgende. Vers 7, als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open, verleden tijd. Als een lam werd hij ter slachting geleid, voltooide tijd. als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Het is verleden tijd. En ik kan me voorstellen dat Jezaja zegt, ja, maar dat moet ik even veranderen hier. Dat is, alzo doet hij zijn mond niet open, zal hij zijn mond niet open doen. Als een lam wordt hij naar de slachting geleid. En hij zegt, nee, werd. Hij deed zijn mond niet open. Het is verleden tijd. Jezaja denkt, ja, maar dat is toch niet gebeurd. En de Heer zegt, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Jezaja, jij bent niet lid van het HSV en het MBV-comité. Jij gaat dat niet veranderen. Jij schrijft op wat ik zeg. Is dat duidelijk? Ja, hij zegt, yes sir, bevel is bevel. Dus hij schrijft het in de verleden tijd op. Waarom doet hij dat? Je hebt er het vaak over gedacht. En dat is niet alleen hier, het is met veel profetieën zo. En nogmaals, de Koran kent geen enkele profetie. Eén keer dat ze een keer dat een moslim een bepaalde slacht zouden winnen. Dan heb je 1 à 2 kans op. Dat gebeurt 1 keer. En verder heeft de profeet Mohammed niets geprofeteerd. Niks. Als men zegt, jawel, waar dan? Waar in de Koran? Laat me zien. Dan kunnen ze niet laten zien. Want alleen de levende God staat over de toekomst. Hij kan de toekomst perfect profeteren. Dus ik denk wat het geval geweest is, dat de Heer hier ergens in de eeuwigheid, Omega, ja, Alpha en Omega, hij is Alpha en Omega, begin en het einde, hier terugkijkend de schrift gegeven heeft. En als tegen Jezaja zegt, Jezaja, jij schrijft hierop, hij werd naar de slagbank geleid, is het heel natuurlijk, of vanuit hier, hij kijkt terug, wij kijken nu ook terug, hè, wij zijn hier, dus wij kunnen zeggen van, ja, dat is verleden tijd, hè, voor ons, hij werd naar de slagbank geleid. Dus de Heer zegt, zo schrijf je het ook op. Alsof het voor mij al, hoewel het voor Jezaja nog toekomst was, al gebeurd is. Zo zeker is de Heer van het feit dat het zo zal toetreffen als hij daar opgeschreven heeft in de verleden tijd. Dat is de enige verklaring ook. Bijvoorbeeld het boek Openbaring, dat zullen we ook nog bespreken. Dan krijg je dus, en wij zijn op dit moment hier, dan krijg je dus een beschrijving van de toekomst, van allerlei oordelen, wat er met de wereld gaat gebeuren, wat met Jeruzalem gebeurt, wat met Rome gaat gebeuren en dergelijke, met volken. En dan denk je, ja, maar hoe kan het zijn? Want de Heer staat over de tijd. En kijkt terug in de tijd. En zegt tegen Johannes, die hier leefde, weet je wat? Heb het opgenomen op de dag des Heren? Hier. En ziet dat allemaal gebeuren. Hij komt terug op Patmos, schrijft het op en sterft. Zo is het gebeurd. We zullen het zo even bekijken. Dat is de enige verklaring. Dus God is een God die eigenlijk boven de tijd staat. En dit boek is een tijd dat boven de tijd staat. En ook een boek wat eigenlijk, ik zeg het, een buitenaards boek is. Het is echt een buitenaards boek. Want daar zijn dingen in geschreven die kan alleen God weten. Er kan geen mens die dingen weten die daarin staan als alleen God. En dat is ook de reden waarom een bovennatuurlijke haat is tegen dat boek. En als je denkt van is het echt zo, dan ga je naar Iran, Saoedi-Arabië. Je kunt de meest pornografische rotzooi meenemen, maar niet een Bijbel. Ik was gedacht, ja, als mensen vloeken, hè, dan worden er de GVD, zeg maar hier. Waarom zeggen ze niet BVD? Boeddha, vervloek mij. Of Allah, AVD. Hè? Of Confucius, of wie dan ook. Of waarom zeggen ze altijd de naam van Jezus als ze vloeken? Waarom niet Boeddha, of Mohammed, of wie dan ook, of Maria? Het is Jezus, waarom is dat? Een levende naam. Ik zeg altijd, voor de grap, als mensen dan vloeken, ik zeg, ik hoop niet dat God uw gebed hoort. Wat bedoel je ermee? Ik zeg, nou, u heeft net gevraagd of de Heer u wilde vervloeken. Maar ik heb een goede boodschap voor u. U hoeft dat niet te bidden. U bent al vervloekt. Johannes 3, vers 36. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld. De toorn van God blijft op hem.
de slachting vervoert, niet zijn mond open doet. Als je verder kijkt in Openbaring 4, ga maar een paar dingetjes door de hele schrift zo heen, als een goed overzicht. Over Openbaring hoofdstuk 4. Dus hoofdstuk 5, vers 6. Hoofdstuk 5, vers 6. Dat is een blik die Johannes krijgt in de hemel. Ik zag en zie in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een lam staande als geslacht hebbende zeven hoornen en zeven ogen. De welke zijn de zeven geesten Gods. En dan zeggen ze door dat lam een nieuw lied in vers 8. De ouderlingen en de dieren werpen zich voor het lam neer. En dan zeggen ze, gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed. Bloed van een lam. En vers 13 nog eens een keer, hem die op de troon zit en het lam zij de dankzegging. Dus in de eeuwigheid, en dat is de ouderlingen zijn is een beeld onder andere van de gemeente, dan zeggen, wat doen we daar dan? Dan is de Heer Jezus daar, hier in de hemel, na de opname, als het lam Gods. We zullen altijd als lam zien in de eeuwigheid. We zullen altijd zien die wonden in zijn handen, in zijn voeten, in zijn zijde. En dan doe je altijd aan herinnerd in de eeuwigheid. Dat is gedaan voor mijn persoonlijke zonde. Er is de Zoon van God mens geworden. En als mens heeft hij geleden, heeft hij gehoorzaamheid geleerd. De gehoorzaamheid tot het kruis had liefde voor mij persoonlijk. We zullen altijd aan herinnerd blijven in de eeuwigheid. Maar nu, hij is het beloofde lam. Dus het volk van God, toen de tijd individuele mensen. Na Abraham werd het eigenlijk een volk. Abraham, Isaac, Jacob. Er gingen 70 mensen uit Abrahams familie naar Egypte. 400 jaar later, 1500 voor Christus, kwam daar een heel volk. 2-3 miljoen mensen. En die wisten allemaal, we kunnen God alleen maar behagen door offers te brengen. Zoals Henoch wist, ik moest offers brengen om hem te behagen en met hem te wandelen. Nu, bij zijn kruising, na zijn kruisiging, openbaart hij zich op de weg naar Emmaus in Lucas hoofdstuk 24. Lucas hoofdstuk 24. En dan zijn er twee mensen die discipelen zijn en heel erg terneergeslagen zijn. En de Heer is dan typisch, hè? Dan zegt hij, dat is wel aardig, als je het kijkt. Hij komt er met ze lopen en dan lezen we in vers 18. De een, wiens naam was Cleopas, antwoordende, zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zegt tot hem, welke? Hoe naam van welke? Hij is het hele thema en waarom alles gedraaid, en hij zegt welke? En wat leer je ervan? De Heer wil van jouw eigen mond horen wat voor je problemen hebt, wat je op je hart hebt, wat je zorgen zijn. Hij weet het heus wel. Hij weet nu al wat je in 10 minuten gaat denken. Dat je natuurlijk niet allemaal zeggen van het is wel een beetje langdradig verhaal wat hij verhoeven. Dat weet hij nu al dat je dat denkt, weet je wel. Moet je nagaan. Dat is de Heer. Hij zegt welke, dus hij wil horen uit je eigen mond. En dan nou beginnen ze te zeggen, vers 19, ze zeiden tot hem de dingen aangaande Jezus de Nazareër, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en het volk. En dan gaat hij verder en dan zegt hij in 21, nogmaals, we hebben gesproken over die verlosser, wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Met andere woorden, die de militaire, politieke bevrijder zou zijn van het Romeinse juk. Het was niet alleen 5 jaar zoals we in Nederland gehad hebben met de Tweede Wereldoorlog, dat was tientallen jaren al het geval. En nou, dan gaan ze zo verder met hun verhaal. En dan zie je hoe de Heer antwoordt. Dan denk je van, nou weet je, hij is een heel barmhartig God. Dus dan zegt hij van, nou weet je, arme schaapjes. Het niet zoals je denkt, ik ben de Heer. Nou, hoe die antwoordt. En dan zei hij tot hen, o onverstandig en trage van hart, om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? En dan gaat hij alles van de Mozes en de profeten uitleggen wat van hem geschreven staat. Dus moet je nagaan hoe hij zegt. Stel je ongelovigen. Die zijn zo verschrikkelijk traag van hart. Wat is het probleem? Ze geloven niet dit boek. Het probleem in de laatste dagen, in de tijd van Henoch, is ze geloven niet de schrift meer. De grootste aanval in de laatste dagen is je geloof kapot maken in dit boek. Dit boek leidt het universum. Dit boek bepaalt wat in de komende jaren zal gebeuren. Dit boek, niet de krant, niet de Telegraaf, amen, niet het Reformatorische Dagblad, het Nederlands Dagblad, de Annalen van Confucius, de Bhagavad Gita, zeker niet de Koran. Dit boek staat er daar ook dan. Geen HSV of MBV, dit boek. Dit bepaalt het. Zijn woorden. Hemel en aarde zullen vergaan, mijn woorden zullen niet vergaan. Amen. We hebben een aardige boek, ik heb een beetje meegenomen, van Clarence Larkin over de toekomst. Prachtig boek met schitterende beelden erin over de toekomst en dergelijke. Prachtig geïllustreerd, Bijbelteksten erin, alles staat. Leuk. Zal ik je vergaan. Ik heb hier een martelaarboek van Van Hamersteen met voor van Abraham Kuyper. Prachtig boek over de van Nederlandse martelaren. Duizenden die hier voor een geloof, voor onze vrijheid die we vandaag genieten, gemarteld zijn. Prachtig boek, zal eens vergaan. Dat boek niet. Als we een Bijbelconferentie hebben, willen we horen wat God te zeggen heeft.
Amen.
Hey, ik ben nu 44. Ik heb veel gelezen in mijn leven. Je hoort tegenwoordig met al die moderne iPhones, media. Je kan zo snel informatie krijgen. En voorlopig dan denk je, ja, eerst wat is waar? Hoe kun je uitvallen, wat is waarheid? In de media is één grote leugen pakken. En de tweede, al die boeken, je gaat niet naar de universiteitsbibliotheek. Je hebt miljoenen boeken. De bibliotheek van in Den Haag, geloof ik. Een nationale bibliotheek heeft, wat is het, 10, 20, 30 miljoen boeken of zo? Ongelooflijk, wat zit je... Wat is de moeite waard? In Nederlands, één boek. Dat boek.
Amen.
Je zegt, ja, maar waarom niet twee? Waarom niet Allah en God? Waarom niet Mohammed en Jezus? Er is maar één God. Er is één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Niet Maria. Jezus de weg, de waarheid en het leven. Niet Boeddha, Mohammed en Confucius. Jezus. Maar één Bijbel. Eén uitverkoren volk, Israël. Niet de Palestijn, Israël. Eén ras heeft hij uitgekozen. Je zegt, zijn wij het superieure ras? Nee. Niet de Europeanen, Javid. Niet de Hamieten uit Afrika. Het is welke? Sem. Ik heb pas over nagedacht. We kunnen niet accepteren dat God één persoon eruit neemt en hem zegt. Eén volk eruit neemt en dat zegt. Dit boek is alleen maar van Semieten geschreven. Zeker nog, alleen maar van Joden geschreven uit het Semitische ras. Dat is discriminatie. Dat is racisme. We zeggen van, nou, dat is niet helemaal eerlijk. Je hebt 66 boeken, gedeeld door 3 is 22. Dus nemen we 22 voor Negroïden, 22 voor Europeanen en de andere 20 hebben die Semieten wel, die Aziaten. Je zegt, nee, allemaal van Aziaten, van Semieten. Ja. Dat is oneerlijk. Maar de Heer bepaalt dat. Ja, maar we moeten geslechtscorrect nu een Bijbel hebben. Dus we spreken niet meer van hij, maar van het of zij.
Oh ja.
Hè? Ook iets. Nee, het is hij.
Amen.
God is man. Geen vrouw. Geen het. Hij is een man. Jezus is een man. Geen vrouw. Hij is Semiet. Hij is geen Europeer. Hij is geen Afrikaan. Hij is een Semiet. Waarom? Ja, ik heb dit boek niet geschreven, ik word niet boos op mij. Maar zie je het punt, het probleem hier is, nogmaals, dat zeg ik heel vaak, en dat moet je goed, heel goed behouden. Dit boek is het meest politiek incorrecte boek wat er is. Daarom is het verboden in alle communistische landen, in China en Noord-Korea. Daarom is het verboden in de meeste moslimlanden. Daarom was het verboden tot de Tweede Vaticaanse Concilie in alle katholieke landen. Politiek incorrect. Nee, dit boek toont aan dat de mens een catastrofe is en dat alleen God iets goed kan doen. Weet je, dit is een van de meest antisemitische boeken op de wereld, weet je dat? Hebben ze het over Hitler's Mein Kampf, dat mag niet gedrukt worden of zo, of dan heb je de protocollen van de oudste van Zion en zo, dat op alle grote moslimuniversiteiten onderricht wordt als gedeelte van de curriculum, zeer antisemitisch. Dit is het meest antisemitische boek. Weet je dat wel? Ik heb niks voorbereid hier, maar ik zal proberen iets. Ik ben hier in toevallig in Jeremia. Ik dacht, als ik het goed heb, het is hier een paar passages. Verschrikkelijke passages. Jeremia. Ik pas het op de weer. Is het 26 geweest? Misschien is het 6 geweest. Ik dacht het is nu Deuteronomie 28 misschien. Ik zal papa's huis laten zien. Waarom dit boek, nogmaals, ik probeer jullie ook te laten zien, over de toekomst iets, maar dit boek is een boek, weet je, het is een levend boek en het is, hier is een voorbeeld, Deuteronomium 28. Hier komen een paar voorbeelden. De zegen en de vervloekingen die de Heer voor Israël geeft als het land binnenkomen. Het eerste, ik denk, hoeveel versen zijn het? 14 versen gaat over de zegen die Israël krijgt als ze het land binnenkomen en de geboden van God houden. Deuteronomium 28. En daarna krijg je van vers 15 af de vervloekingen. Je moet nagaan, vers 15 tot en met 68, dat zijn er meer dan 50 versen over vervloekingen. Veel meer dan de zegen. Over zijn eigen volk. Het gaat niet over Nederlanders of Zwitsers of Amerikanen. Het gaat over Gods uitverkoren volk. Daarentegen zal het geschieden, in vers 15, indien gij de stem des Heeren uw Gods niet zult gehoorzamen, zijn om waar te nemen dat gij al deze geboden en zijn inzettingen die ik u heden gebied, zo zal al deze vloeken over u komen en u treffen. Vervloekt zult gij zijn in de stad en vervloekt zult gij zijn in het veld. En dat gaat zo voort. Vers 34. Uw zoon en uw dochters, van Gods uitverkoren volk, de Joden, zullen aan een ander volk gegeven worden. Dat het uw ogen aanzien en naar hen bezwijken de ganse dag, maar het zal in het vermogen uw hand niet zijn. De vrucht van uw land en al uw arbeid zal een volk eten dat gij niet gekend hebt. Gij zult alle dagen alleenlijk verdrukt en verpletterd zijn. Holocaust, Tweede Wereldoorlog, 1945. Gij zult onzinnig zijn vanwege het gezicht uw ogen. Mensen worden volkomen gek in dat wat ze zien. Wat gij zien zult. De Heere zal u slaan met boze zweren aan de knieën en aan de benen. Vers 45. Al deze vloeken zullen over u komen en u vervolgen en u treffen, totdat gij verdeeld wordt, omdat gij de stem des Heeren uw Gods niet gehoorzaam zijt geweest om te houden zijn geboden en zijn inzendingen die hij u geboden heeft. En dan zegt hij vers 62. Gij zult met weinige mensen overgelaten worden in plaats dat gij geweest zijt als de sterren des hemels in menigte. Europa, Nederland, Duitsland, Polen. 6 miljoen zijn afgeslacht. Omdat gij de stem des Heeren uw Gods niet gehoorzaam geweest zijt. En het zal geschieden. Gelijk als de Heer zich over uw lieden verblijden, u goed doen en u vermenigvuldigen. Nou, onderstreep het nou. Dit is een verschrikkelijk vers. Alzo zal zich de Heer over u verblijden, u verdoende en u verdelgende. Mm-hmm. Oh, ja. Weet je wat je net gelezen hebt? Je hebt net gelezen dat de Heer zich verheugd heeft op de Holocaust. Mm-hmm. Zie je dat of niet? Dat staat hier. Mm-hmm. Dat is antisemitisch. Voor A bis Z. Dan ga je ervoor in de gevangenis. Mm-hmm. Zie je dat? Maar het heeft een reden waarom het hier staat. Het is niet van zijn uitverkoren volk die verweigert te gehoorzaam naar de stem der Heer, door de profeten, door zijn woord. Laten we nooit vergeten, nou, Romeinen 15. Alle dingen zijn geschreven in het Oude Testament, die God met Israël handen. Voor wie? Voor ons, christenen, tot voorbeeld, tot lering. En wat leren wij daarvan? Niks. Dat is de tragische les van de geschiedenis, dat de mens niks van de geschiedenis leert. Wij hebben als Nederlands een heel gezegend boek, een heel gezegende geschiedenis. Met een geschiedenis van martelaren, 80 jaar oorlog tegen Rome, die daarom toen de tijd Spanje gebruikte. Meer dan 10.000 Nederlanders hebben hun bloed gegeven voor de vrijheid die we hier tegenwoordig hebben. We hebben een prachtige Bijbel, maar doen we het ermee in het algemeen. We weigeren te luisteren naar de stem des Heer. Mm. En wij denken dan dat de Heer ons niet zal oordelen als zijn geestelijke volk, zoals toen de tijd hij zijn fysieke volk oordeelde, omdat die weigeren te horen naar de stem van de Heer. Nogmaals, ik zeg het vaak. Een land, een familie, een mens wordt geoordeeld naar wat hij doet met Gods woorden. We kunnen best een mooie Bijbelconferentie hebben zo, met de dingen die je in de toekomst ziet, dat is mooi. Maar de vraag uiteindelijk is, en dat hoop ik nogmaals, als je weggaat, zoals Henoch, wandel je met de Heer. Mm-hmm. Dat is het allerbelangrijkste. Met hem wandelen. Hem behagen. En we hebben gezien, de offers werden gebracht hier, in het Oude Testament, van de tijd van Adam af, 4000 jaar. Waar Christus zegt, hij moest niet de Christus eerst lijden in zijn heerlijkheid ingaan. Met andere woorden, Israël, en eigenlijk alle mensen van het Oude Testament, die hadden die offers gebracht, maar het bloed van dieren kan geen zonde wegdoen. Hij kan wel zonde vergeven. Dus Abel en Noach en Abraham en Mozes en Isaiah, die hadden allemaal vergeving van zonde gekregen. Maar op het moment dat ze stierven, dan gingen ze in Abraham's schoot door het paradijs in het midden van de aarde. Daar gingen ze heen. Het was een plaats waar ze vertroost werden. We weten dat het paradijs ging in het midden van de aarde. Werd een gerub voorgesteld. Werd je vertroost, maar die waren nog wel in de gevangenis. Als je in het midden van de aarde bent, in een behoorlijke gevangenis. En je kan er niet uit. En het bijzondere was dat op het moment dat Jezus Christus op het kruis stierf, was het bloed niet van een mens, een zondig mens zoals wij, niet van een dier, maar van God zelf. Dat werd gebracht om de zonden weg te doen. Die van Adam tot Christus vergeven waren door de dieroffers, maar die nog weggedaan werden. Maar het was oog om oog, tand om tand, ziel voor ziel, hand om hand, voet om voet. Nou, voorbeeld, kom naar Hebreeën 9, dan zien we nog eens een keer verduidelijkt dat die offers van dieren wel zonden konden vergeven, maar niet wegdoen. Hebreeën hoofdstuk, het is 10 geloof ik, Hebreeën 10, vers 4. Het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offer voor de zon hebben u niet behaagd. Dat waren van de tijd van Adam, zoals Abel, tot Christus miljoenen offers gebracht. Hebben niet behaagd. Toen sprak ik, zie ik kom, Jezus Christus spreekt. In het begin des boeks is van mij geschreven om uw wil te doen, o God. En dan zegt hij in vers 10, in welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschied. Dus die zonde vergeven, maar alleen maar weggedaan op het moment dat hij zijn bloed als God al in het vlees gegeven heeft. Het bloed van God is ontzettend belangrijk. Ook in de meest nieuwe Bijbels veranderd. Kijken we er even naar in Handelingen hoofdstuk 28. Handelingen hoofdstuk 20 vers 28 is dat. Handelingen 20 vers 28. Zo heb dan acht op uzelven en op de gehele kudde over de welke u de Heilige Geest op optie is gesteld heeft om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Mm-hmm. Waar verwijst het woord zijn naartoe?
Naar de Heer Jezus.
Oké, waar staat Jezus in vers 28? Welk woord in vers 28 wijst het woord zijn naartoe?
Hij, de hele gemeente Gods.
Precies, de gemeente van God. Ja. Gods gemeente, God. Welke hij, God, verkregen heeft door Gods eigen bloed. Zie je dat? Mm-hmm. Heel belangrijk. Nieuwe Bijbels hebben het veranderd met om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen door het bloed zijns eigenen. Dus God van zijn eigen zoon. Maar hier is het de derde verbinding dat zijn eigen bloed verwijst naar God zelf. God geopenbaard in het vlees, 1 Timotheüs 3 vers 16, gaf zijn bloed, Gods bloed. Bloed van mensen kan niet, maar als ik sterf, als ik voor mijn broer, dan worden ze zonden niet vergeven. Ik moet voor mijn eigen zonde sterven. Ik ben niet zondloos. De Bijbel zegt in het Oude Testament, de Leviticus, de ziel is in het bloed, het leven is in het bloed. En zijn bloed was eeuwig leven, Gods bloed. Dat gaf hij om door dat bloed de zonden van al deze mensen hier die geofferd hadden, die zonden werden vergeven, maar waren nog niet weggedaan. We zullen het nog over spreken over de toekomst betreffende onze ziel, waar de ziel naartoe gaat, misschien dat vanavond of morgen. Maar het principe is heel eenvoudig, op het moment dat deze mensen uit het Oude Testament stierven, en die waren dan, zeg maar, in het paradijs, dan gingen ze naar Abraham's schoot, of het paradijs hier. En op het moment dat Jezus stierf, dan scheurde de voorhang tussen het heilige en het allerheilige. Niet alleen voor de tempel, dat we eigenlijk als beeld nu, als zondaar, direct ingang kunnen hebben. En een gemeenschap kunnen hebben met de levende God, zoals Henoch dat had en met God wandelde en hem behaagde. Na het kruis. Maar daarmee verbonden is ook nog het feit dat de graven gingen open toen hij stierf. En de heiligen kwamen eruit. Dat was een beeld dat dit gedeelte, het paradijs, waar al die heiligen waren, die vertroosten, Lucas 16, met water en dergelijke, dat werd meegenomen later, zullen we dat nog in detail gaan bespreken. Hup. Maar de derde hemel. Want Paulus beschrijft dat in detail in 12 geloof ik, de eerste vier versen. Dan zien we dat het paradijs, wat in het midden van de aarde was, in het Nieuwe Testament na de opstanding van Christus en kruisdood, in de derde hemel is. Niet meer in het gevangenis hier, is meegenomen in de derde hemel. Kom naar 2 Korinthe, hoofdstuk 12. Vers 1. Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezicht en openbaring des Heer. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren. Of het geschied is in het lichaam, weet ik niet. Of buiten het lichaam, weet ik niet. God weet het. Dat er zodanig opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. Hij spreekt van zichzelf in de derde persoon waarschijnlijk als hij daar in Handelingen 14 bij Lystra gestenigd wordt. Ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam is geschied, weet ik niet. God weet het. Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Er wordt hier paradijs genoemd in vers 4. En hij wordt derde hemel genoemd in vers 2. Nou, dat betekent dat het paradijs is nu in de derde hemel. Nou, in de hemel is geen zonde, geen dood, geen hel, geen ramen. Dat is de plaats waar Jezus Christus nu zelf is. In het allerheilige eigenlijk. Dat die voorhang gescheurd is. En nu zijn we, als we sterven, ga je daar naartoe. Maar, dat is voor ons een mooie hoop. Henoch werd opgenomen. Hier. Als wij, zoals Henoch, niet sterven. En de rest van de groep mensen niet sterft. Op deze wereld, als christenen. Opgenomen wordt, ga je direct heen naar die derde hemel. Ga niet door de dood. En dat is de hoop die ons nu reinigt. 1 Johannes 3 vers 2. Dat is de hoop. 1 Johannes 3 vers 2. En die hoop is verbonden met de opname die hier is en die in beeld in het Oude Testament bij Henoch aanwezig was. Ik zal even kijken of dat de correcte referentie is geweest. In 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 2, dus vers 2 en vers 3, waarom? Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen. Want we zullen Hem zien gelijk Hij is. En iegelijk die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelf en gelijk Hij rein is. Dus die hoop die je hebt dat je Hem zal zien wie hij is, dat je net zo een opstandingslichaam hebt als Jezus Christus, die reinigt je. Die houdt je weg van de zonde en de rotzooi van deze wereld. Daarom is die hoop zo belangrijk. Ja, geloof, dat hebben we allemaal. Het is allemaal door geloof aan het bloed van Jezus Christus gerechtvaardigd geworden. Dat is een term die betekent, God ziet je aan alsof je nooit gezondigd hebt. Dat kun je wel eens niet voorstellen, want wij hebben een geheugen waar ook al de zonden in opgeslagen zijn. Ja, als je tegenwoordig hier in Nederland een strafregister hebt, iemand werkt, dan is het heel moeilijk om werk te krijgen. We hebben allemaal een strafregister. Natuurlijk. Als sommigen komen in dat strafregister van Jezus Christus en hij reinigt het volkomen. Hij typt jou, zeggen we in het Duits, uitgedelgd. En hij kijkt je aan. En de vijand komt langs en beschuldigt je. En de Heer kijkt naar beneden en die zegt: ik zie weer het bloed van mijn zoon Jezus Christus. Hij ziet niets meer wat ooit al zonde tussen jou en de Heer geweest is. Niets meer. Volkomen weg. Nou, dat geloof dat hebben we. De liefde is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest. God de Heilige Geest. De andere troost die hij beloofd heeft aan degene die in hem geloven nadat hij naar de hemel opgevangen is. Die is in onze harten uitgestort. Liefde verheugt zich in de waarheid. Zegt 1 Johannes 1 Korinther 13 vers 6 geloof. Dus iemand die liefde heeft tot de Heer, heeft liefde tot dit boek. Mensen tegenwoordig, ja weet je wat, christen, moslims en zo, en joden, we hebben allemaal liefde tot dezelfde God. Ecumenische gedachte. Nou, waarom is het een leugen? Moet je maar eens kijken hoe een goede orthodoxe Jood en orthodoxe moslim met dit boek omgaat en met en over de Heer Jezus Christus spreekt. Een orthodoxe Jood die de Talmud gelooft, die zegt dat is een man die van een hoer geboren is. Die nu in de hel is. Dat zegt de Talmud over Jezus Christus. Een moslim zegt, Jezus Christus, ja, het is een profeet geweest, maar die is niet gestorven op het kruis. Dat is een vervanger. Een andere Jezus. Een andere geest. Maar de Bijbelse Jezus Christus is God geopenbaard in het vlees. En iemand die liefde tot hem heeft, heeft een liefde tot dit boek. Kan niet anders. Iemand die een haat heeft op de levende God en Jezus Christus, haat dit boek. Haat het. Ik heb het gezien. Hoe zo'n boek een stukje geschreven daar in moslimlanden. En wat durf je ook. Nee, dat heb ik gezien. Dus dat is een satanische haat. Uiteindelijk, geloof, liefde en de hoop is wat ons reinigt. Nou, waarom nou zo'n conferentie over de toekomst en dergelijke? Wat je tegenwoordig ziet in de laatste dagen, en wij zijn hier. Ik zeg, 2012 zijn we nu. Opname ergens hier. Ik hoop vandaag nog, maar goed, ergens in de toekomst.
Amen.
Hier. Je krijgt tegenwoordig een beweging die zegt, nee, onze hoop is niet de Heer Jezus Christus. Onze hoop is dat we een gedeelte door de verdrukking moeten gaan. Alle ellende moeten doorstaan. Moeten leren over te leven. Wachten op de antichrist. En dat moet allemaal nog gebeuren. En dan misschien worden we ergens misschien hier opgenomen. Zo, hier, zo. Na misschien in die verdrukking 3,5 jaar, 4 jaar, 5 jaar geleefd heeft. Dat is een moderne idee. En dat heet, in een moeilijk woord, literatuur, de post, dat betekent het andere woord voor na, of de middenverdrukkingsleer. Verdrukkingsopname, kan je dat ook zeggen, opname. Dat je dus opgenomen wordt als christen. Maar niet hier voor die verdrukking begint, maar halverwege of aan het eind. Nou, ook dat is wel te begrijpen. We zullen ook dat nog gaan bespreken. Namelijk dat daar inderdaad die verdrukking hier, die opname hier is volkomen correct, zullen we zien. Dat is onze hoop, die ons reinigt. Maar aan het einde van deze verdrukking, er zijn dus geen christenen meer, is er inderdaad nog een opname. Maar niet van christenen. En er is een gedeelde opname, er zijn een voorwaarden aan verbonden. Onder andere heiliging. Je moet de Heer verwachten. Dus het beste voorbeeld is, denk ik, Matthäus 25, met die 5 wijs en 5 dwaze jongvrouwen. Mm-hmm. Een gedeelte gaat mee, een gedeelte blijft achter. En een gedeelte heeft de Heilige Geest, een gedeelte olie en een gedeelte niet. We zullen dit ook nog gaan bespreken, maar er is hier een opname, niet van de christenen, maar van gelovigen die na de opname van de gemeente tot geloof komen. En die zijn, is een gedeelde opname, een gedeelte gaat mee, een gedeelte blijft achter, afhankelijk van hun verwachting, hun heilig leven. En wat je tegenwoordig ziet, vooral bij de veel pinkster charismatische groepen, is dat ze die opname hier, die gebonden is aan voorwaarden, verwisselen met deze. Dus dan zeggen, ja, als je dat en dat nu niet doet, dan ga je niet mee. En dan komt het idee, je gaat in de verdrukking, je moet antichrist en alle andere toestanden, dat je eigenlijk in angst komt en de hoop die je hebt, de verwachting die je hebt, verliest. Ik wil iets zeggen over de hoop. Wat is hoop? Jaren geleden was er een jonge vrouw die trouwde haar prins. En haar prins was niet zo rijk. Dus ze woonde bij zijn schoonouders. Wat niet de ideale situatie is, zoals jullie allemaal weten. En het was zo dat die jongen, die moest dan, hij werkte in de tunnelbouw. Dus ze moest dan gedurende de week reizen naar een ander land en naar de tunnelbouw werken. Maar zaterdag kwam hij terug tot zondagavond. Maar zij donderdag kwam. Donderdagavond. Ze zit aan tafel met de ouders en ze zegt, het is bijna zover. De ouders zeggen, wat is het bijna zover? Hij komt, hij komt. Hij zegt, hij komt. Ja, nog anderhalf dag en dan komt mijn man. Die komt dan en thuis weer. Oh, ja, natuurlijk, ja, dat weten we ook wel dat die komt. Duidelijk. Vrijdagavond na dat werk zit aan tafel en zo. Ze spreken nog een beetje en dan zegt ze, hij komt, nog 12 uur, dan komt hij. Komt, wie komt? Ja, oh ja, onze schoon, ja, dat weten we toch wel, hij komt, elke week komt hij. Zaterdagochtend om 9:00 of 10:00. Zaterdagochtend vroeg, 8:00, ontbijt. En ze zit helemaal, opgeduft en een nieuw jurk aan, alles gewassen en zo, helemaal nerveus en zo. En nou, vader zegt, wat is er nou weer aan de hand? Ja, hij komt, waar komt hij? Je bedoelt je man? Ja, natuurlijk zegt hij, weet ik wat die komt. Verschil is, de ouders van het meisje, die wisten dat hij zou komen. Het meisje had de hoop dat hij spoedig zou komen. Mm-hmm. Dit verschil? De kennis enerzijds, dat hebben we allemaal, dat Jezus Christus komt. Maar de hoop, de verwachting dat hij spoedig komt, dat hij misschien vandaag komt, mm-hmm, die is anders. Dit verschil? Dat sta ik voor het hart. En dat is het probleem. Als je dus die leer gaat trainen van eigenlijk, dan moet je nog door de verdrukking, hè, een gedeelte of een groot gedeelte heen, dan wordt die hoop weggenomen. Hoop in het vurige verlangen dat hij mocht komen. En de Bijbel zegt zelfs, je kunt ervan een kroon ontvangen. Als je hem verwacht om spoedig te komen. En nogmaals, de vijand, die kan onze, als je hier gered bent nu, door geloof in Jezus Christus, hij kan je ziel nooit meer nemen. Die is eens en vereeuwig bezit van Jezus Christus. Maar hij kan wel je hoop nemen, je allerlei zorgen, angsten geven, en hij kan je kronen proberen weg te nemen. De Heer zegt, houd vast wat je hebt, op niemand uw kroon nemen. Die kronen, die kun je hier op aarde verdienen. Dus het gaat om een herder die de schapen voedt, goed leer geeft, iemand die zielen wint, Heer Jezus terugverwacht, je lichaam tuchtigen, dus je niet aan zonde toegeven, en tegen verzoekingen strijden, Jacobus 1 vers 12. Nou, dat is een kroon die je hier kan verdienen, die je moet te leiden, omdat je, als je met hem terugkomt, hier met hem regeren mag. We zeggen daarom ook, geen kruis hier, geen kroon daar. De meeste christenen zeggen tegenwoordig, nou, ik heb geen interesse in de kroon, ik wil nu een makkelijk christenleventje hebben. Ik ga niet getuigen, niet naar een gemeente gaan, niet mijn vlees kruisigen, niet de Heer verwachten. En ja, dan krijg ik later niks. Dat is de mentaliteit, de consumptiementaliteit, heden ten dagen, onder de christen. En vroeger Nederlanders waren het meest spaarzame volk ter wereld. We waren tot 1820 het rijkste land met de hoogste spaarquote ter wereld. Nederland stond er bekend om hard werken, spaarzaam volkje, niet veel uitgeven. En zoals ze in Zwitserland altijd zeggen, van, ja, kijk, nooit wat kopen. Nederlanders. Maar daar zijn we wel heel rijk mee geworden. We hebben een heel grote deel, gewoon met Zwitserland, de hoogste spaarquote in Europa. Waarschijnlijk ook in de wereld. En die idee was eigenlijk onder protestanten toen de tijd, hè, onder de hervormden, de gereformeerden, dat was memento mori. Toen. Nou, ik denk eigenlijk tot memento mori, gedenk te sterven, Latijn. Dat was de hele mentaliteit, eigenlijk niet alleen van Nederlanders, maar vooral echt Schotten, Nederlanders en Zwitsers, maar ook Duitsers en Scandinaviërs en zo, echt de protestante mentaliteit van, ja, je leeft voor later. Je wil iets aan je kinderen achterlaten. Dat is heel sterk. Maar sinds de jaren 60 is dat helemaal omgekeerd. En nu hebben we eigenlijk de mentaliteit overgenomen, ook onder veel christenen, van wat waar vroeger de katholieke landen in Zuid-Europa onder bekend stonden. Carpe diem. En dan pluk de dag, geniet van het moment nu. Het komt heel sterk uit Amerika over, met de creditcard idee van, nou, ik betaal, ik ga naar het product nu genieten en de kosten, ja, die komen de komende 10, 20 jaar of ongeveer mijn kleinkinderen wel. Met alle begrotingstekorten, en in een land zie je hetzelfde principe eigenlijk voorkomen. Maar het is met christen hetzelfde probleem. Want wat wij nodig hebben als christen is de eeuwige blik. Het eeuwige blik is dat je zegt, ik ben nu hier, maar uiteindelijk gaat het om de persoon van Jezus Christus, om hem te behagen zoals Henoch. Uiteindelijk, de godsgenade, de kronen, mag ontvangen bij de rechterstoel van Christus, die ik dan aan de voeten van het Lam van God mag nederwerpen om hem te aanbidden, te loven en te prijzen. De eeuwige blik. Dan moet je nu wat ontzeggen. Dat je later meer hebt. Nou, dat is tegenwoordig minder en minder populair ook onder de christenen. En dat is het normale christenleven is een leven van zichzelf verloochenen, een kruis op je nemen en voor de eeuwigheid een eeuwige blik hebben. En de moderne christenheid, vooral onder invloed van moderne Amerikaanse muziek en moderne Amerikaanse christenheid, is eigenlijk nu genieten, de show en goede gevoelens. En ja, de beloning, ach, die willen we eigenlijk nu genieten. Dat is de tendens die je meer en meer ziet. Het komt met nieuwe Bijbels, met nieuwe liederen. En nogmaals, ik ben niet tegen nieuwe liederen. Als het een lied is wat een goede ritme heeft en wat de Heer Jezus Christus zijn woord centraal stelt, ik vind prima nieuwe liederen, geen enkel probleem. Maar de meeste nieuwe liederen komen vaak uit Amerika en ze heet daar contemporary Christian music, moderne christelijke muziek. En het is eigenlijk gewoon een soft rock'n'roll met een christelijke tekst over Jezus, Jezus, Jezus. En dat is een geest die erachter zit. Je moet nooit vergeten dat dit boek, achter dit boek staat de Heilige Geest. Hij is de auteur van dit boek. Het is een matelijke boek, er is een geest erachter. Achter dit boek van Marcus Gods plan met de wet is een geest staat erachter. Achter een pornografisch bad staat een geest. Een onreine geest, een duivelse geest. Dus achter elk boek staat een geest. Dus als jij zegt, ik wil in deze wereld vol met duivelen, zoals een vaste bord is onze God ook stelt, rein blijven, heb je de Heilige Geest nodig die dit boek neemt en je daarin reinigt. Daarom is een zondag zo belangrijk om prediking te horen. Niet alleen een mooi verhaal, maar een duidelijke, directe preek die je eens een keer goed treft in je hart. Dat heb je nodig. Moet je nagaan. Als jij niet door een broeder van die door de Heer daar aangezet is aangepreekt wordt, wie moet je dan aanpreken? Billy Graham? Of Chuck Colson? Of hoe noemen die? Benny Hinn misschien? En veel van hem, dat is niet goed. Je moet iemand hebben die op grond van Gods woord zegt, ik mag hier duidelijk het woord van God brengen. En me niet compromissen maken en zegt, weet je, als ik dat en dat zeg. En die broeder die vindt het niet zo leuk, want die broeder, ja, die moet ik oppassen, die geeft 10% en een rijke broeder en zo. Moet ik het maar niet zeggen. Als je zo gaat denken, kan die voorganger zo aan de kant geschoven. Dan heeft hij zijn autoriteit van God verloren. Mm-hmm. En dat is een heel groot probleem tegenwoordig. Mm-hmm. Mensen zeggen van, ja, als ik dat zeg, dan zal sowieso dat en dat zeggen. Dat moet volkomen onbelangrijk zijn. Mm-hmm. Een voorganger moet gewoon preken, met wijsheid, met liefde, voor het woord, maar de waarheid zeggen. Hey, Jezus Christus en Matthäus 23.
Die zegt daar tegen alle religieuze leiders van Jeruzalem, gij allergebroed, hoe zult gij de hemelse verdoemenis ontvlieden kunnen? En hij heeft gelijk, want 3 hoofdstukken later zeggen diezelfde mensen, kruisig hem, omdat hij onschuldig is. Paulus zegt 4 keer, ik vind er geen schuld in deze man. Dat is de geest van deze wereld. En straatpredikers, die kunnen, ik weet ook wat ervaren, hier bij het Centraal Station, hard prediken. Je hoeft ze niet onnodig te beledigen, maar je kunt wel het beestje bij naam noemen. In wijsheid natuurlijk tegenwoordig. Dus kijk, heb je zo'n proces in je broek tegenwoordig. In wijsheid. Christus hem gekruisigd, dat hebben die mensen niet nodig genomen. Ze dan. En dan, als het horen, ze één voor één als een vis persoonlijk binnentrekken. Mm-hmm. En dan ook die nazorg geven. De liefde, de goede gemeenschap met de Heer en met jou. En de tijd nemen voor iemand. Dat is ontzettend belangrijk. Maar ook kan je zo het voorleven, de levende hoop die we mogen hebben in de Heer Jezus Christus. Dan gaan we even terug naar 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. Daar zijn we mee begonnen. En daar wil ik nog een paar dingen over zeggen, over vers 13 tot en met 18. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4, vers 13 tot en met 18. Het gaat hier over, nogmaals in vers 13, de mensen die hoop hebben. Die dus niet bedroefd, hoeft niet bedroefd te zijn. En hij zegt in vers 14 dan, dat God degene die ontslapen zijn, dus de mensen die als christen, een christen sterft niet, hij ontslaapt. Hij slaapt voor een korte tijd. Mm-hmm. En dan komt die ziel terug in een nieuw opstandingslichaam. En die mensen die nu als christenen gestorven zijn, zal de Heer Jezus met hem wederbrengen. Dat wordt een beetje uitgelegd in vers 15. Dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen, dus de levende christenen, in de toekomst des Heren, als de Heer Jezus naar ons toekomt, niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Met andere woorden, degenen die nu als christen gestorven zijn, of ontslapen zijn, die zullen als eerste opstaan. Vers 16, aan het einde, die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Dus als je dan die stem van de archangel hoort, of de bezuin van God, dan komt de Heer naar beneden, en de eerste die hem tegemoet gaat, zijn alle mensen van de tijd van Jezus Christus af tot, zeg maar, 2012. Mensen die hier in een lichamelijk graf liggen, die zullen dan zo opstaan. Hun ziel komt in het lichaam en die gaan de Heer Jezus tegemoet. En de Heer Jezus komt hier uit de lucht om ze tegemoet te gaan. Dat is de eerste groep, dat zijn de dode, nu dode christenen. Mm-hmm. En daarna, dus als dat gebeurd is, vers 17, zullen wij die levend overgebleven zijn, dus de levende christenen, tezamen met hen, met die opgestaan voormalig dode christenen, opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. We gaan hem dus tegemoet, zie je dat? Dus eerst wij en daarna, zeg maar, de tweede groep die hier al levend is, mm-hmm. Die gaan ook, de tweede, hem tegemoet. En dan gaan we met elkaar, hup, naar het vaderhuis. Mm-hmm. Jezus komt niet op aarde, zie je dat? Mm-hmm. Wij gaan hem tegemoet. Mm-hmm. Dat is heel belangrijk. En hij is nog niet getrouwd.
Mm-hmm. Nee, we zijn de bruid.
We zijn de bruid, we gaan trouwen. Dat is belangrijk, want Matthäus, we zullen het later zien nog hier, Matthäus 25, die met die gelijkenis van de 5 dwaze maagden, die gaan de bruidegom tegemoet die al getrouwd was. In dit geval met ons. En daarna, later, komen we met de Heer terug. En dat is het punt met Henoch. De Heer komt met vele duizend, 10.000 als een heilige. Dat zijn het voor heiligen, zijn engelen, dat zijn wij. We komen met hem terug, openbaring 19, en dan om te regeren. Maar dan komen we op de aarde, met hem. En hier gaan we hem tegemoet in de lucht. Onder een verschil. En dat punt hier zullen we nog wat later bespreken in detail. Dat is wel belangrijk. Ik ga meer om die stellige punten. Maar dit is eigenlijk het eerste wat ik als beginnetje wil opzetten. En dit is misschien goed, we zijn al meer dan een uur bezig om hier een pauze te houden. En misschien na de pauze, ik weet niet precies hoe het programma zit, openen voor wat vragen, want dingen die misschien nog niet duidelijk zijn. Maar het is belangrijk dat je een goed fundament hebt. En dan daarvan misschien een paar dingen specifiek nog benadrukken, extra aandacht geven.
Oké, laat ik hier even pauze.